Hoe het met de bouwplannen gesteld is bij de redactie van het AD, dat weet ik niet. Zelf ben ik namelijk al 2 weken niet meer daar geweest. Wel kan ik dagelijks vanuit mijn eigen raam zien hoe de straat hier in Amsterdam verbouwd wordt. Het begon als een klein onderwerp in onze eerste podcast, groeide uit tot een hoofdpijndossier en een wat-als verhaal in onze tweede podcast. En nu, in ons derde maandelijkse gesprek, kunnen we het nergens anders meer over hebben. Het coronavirus beheerst het nieuws. En dat nieuws bespreek ik, Kevin Goes, in deze derde aflevering van Hoofdzaken met Hans Nijhuis, algemeen hoofdredacteur van het AD. Hans, laten we beginnen met die eerste vraag. Hoe gaat het met je?
Nou, met mij persoonlijk gaat het heel goed, want ik heb geluk. Ik heb geen kleine kinderen en een groot huis. Maar als je wel kleine kinderen hebt en geen groot huis, dan is dat hele thuiswerken een stuk ingewikkelder. Verder is er in mijn directe omgeving niemand ziek, dus ik kan mij van geluk prijzen. Hoe het met mij gaat als journalist, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, maar daar gaan we het waarschijnlijk nu over hebben.
Ja, daar komt nog inderdaad een hele hoop komt dat aan bod. Vorige maand zaten wij nog tegenover elkaar in een mistig Rotterdam. Ik was ietsje hezer omdat ik carnaval gevierd had en er waren toen nog geen besmettingen in Nederland. Eerste voorzorgsmaatregelen, die hadden we wel al getroffen. Dat was denk ik net op tijd, of niet, achteraf gezien?
Zeker gezien het feit dat jij naar carnaval bent geweest, ja.
Ja, maar er waren wat voorzorgsmaatregelen. Echt die ochtend dat wij bij elkaar zaten, had jij net een mail gestuurd aan de hele redactie dat wat als we thuis zouden moeten werken, neem je laptop mee. Jij bent wel eens beticht van een glazen bol hebben, maar dit was wel heel op tijd.
Nee, maar Kevin, het is ongelooflijk wat er de afgelopen weken is gebeurd. We hebben het ook nog gehad over het feit dat we werden beschuldigd van paniekzaaierij, omdat we over corona berichten. En wij zeiden toen terug, ja, de ziekte, daar hebben we misschien nog niet zoveel verstand van. Dat is juist het probleem van deze ziekte. Maar de maatregelen die er tegen worden getroffen in China en ook in Italië, die zijn zo enorm, dat is gewoon een verhaal. Dat was de eerste uitzending. Tweede uitzending was, het zou bij ons ook kunnen gebeuren. Inderdaad, neem je laptop mee. En nu zit dus iedereen thuis, echt op een paar mensen na. En natuurlijk de drukkers en de mensen die de krant moeten bezorgen. Die moeten gewoon werken waar ze altijd werken. Bezorgen gaat niet vanuit huis. Maar voor de rest zit de hele redactie, de hele organisatie, ook marketing en sales. Iedereen werkt vanuit huis. Positieve nieuws is natuurlijk jeumig en dat lukt ook nog, want kijk eens naar de site en kijk eens naar de krant, die verschijnen gewoon en ook nog op topkwaliteit.
Mm-hmm. Ja, jij bent nog wel eens op die redactie, hè? Je wisselt af met collega's van de hoofdredactie. Hoe ziet die redactie er nu uit? Kun je dat beschrijven?
Ja, dit is alweer achterhaald, want daar zijn we mee gestopt met het elkaar afwisselen. Omdat wij op een gegeven moment zeiden, als wij tegen journalisten zeggen dat je eigenlijk niet op de redactie moet komen, dat je er alleen moet komen als het absoluut noodzakelijk is, dan moeten wij onszelf daar ook aan houden. Dus 2 weken geleden was het nog zo dat collega Rennie Rijpma en ik elkaar afwisselden. Nu zijn we er allebei niet meer en werken we gewoon vanuit huis. Dus hoe het er op de redactie uitziet, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ja, ik weet het wel omdat tijdens de 5 uur hangout, dat is de hangout waarin we kijken hoe de krant erbij ligt voor de volgende dag. Dus dan bekijken we de pagina's. Dat gebeurt nog, die ploeg, dat is een heel klein ploegje van een man of 4, die zit nog op de redactie. Hoor je trouwens mijn koffiezetapparaat of niet? Want dit ja. Is dus het ding met thuiswerken, je doet het niet alleen. Mijn vrouw werkt ook thuis.
Ja, nou ja, je hoort hier bij mij aan de straat hoor je dat er heel hard gewerkt wordt. Dus dat hoor je ook door de podcast heen. En potten en pannen heb ik ook al een aantal keren laten horen. Dus ja, het gebeurt nou eenmaal. Maar wat merk je nou in de krant van het feit dat iedereen thuis werkt?
Daar ben ik zo trots op. Daar merk je helemaal niks van. Lees het maar door. Hooguit kan je zeggen dat de stukken met tips voor over thuiswerken, dat die wat nog meer doorleefd zijn dan dat ze anders zouden zijn. Gaat ze weer. Corinna, we zijn een podcast aan het opnemen. We zijn een podcast aan het opnemen. Ik zal je zeggen, Kevin, ik kan op mijn werkkamer, ik heb boven een mooie werkkamer, maar die grenst aan die van mijn vrouw, er zitten van die schuifdeuren tussen. Daar is al niet te werken wat zij telefoneert heel veel voor haar werk. Het werpt wel een nieuw licht op je relatie, dit soort dingen. Dus dan zit ik graag beneden. Maar nu komt ze beneden koffie zetten. Wat natuurlijk ook logisch is, want je moet wel je koffiepauzes hebben. En dan gaat het apparaat weer tekeer. Dat thuiswerken is echt een ding. En dan hebben wij het nog makkelijk, want we hoeven geen kinderen te onderwijzen. Die zijn al op de universiteit. Dus dat is
waar waren we. Ja, we hadden het over wat je ervan merkt in de krant.
Ja, Nou, dus helemaal niks. En op de site ook niet. De mensen van de site waren al gewend om vanuit huis te werken. Bijvoorbeeld in het weekend is ad.nl wordt bijna geheel vanuit huis gemaakt. Dat zijn ook mensen die heel vertrouwd zijn met de communicatiemiddelen als Slack. De rest van de redactie leert enorm snel bij. In het begin waren die Google Hangouts nog best verwarrend en zag je sommige mensen die niet in beeld kwamen. Nu is het totaal routine. Het enige is, je moet een voorzitter aanwijzen die de mensen de beurt geeft. En iedereen die in de hangout zit, moet zijn microfoontje uitzetten, tenzij hij aan het woord is. Nou, heel thuiswerkend Nederland zal dit inmiddels weten. We leren daar heel veel over. Mm. Het werk gaat door. Het werk kost meer moeite. Vergaderen kost meer tijd. Schrijven aan je keukentafel is net wat lastiger dan schrijven op de redactie. Dus we steken er meer tijd in. Maar het resultaat is fantastische kranten en sites, kan niet anders zeggen.
Ja, online en in de krant gaat het goed. Hè? We worden veel gelezen, ook recordaantallen worden verbroken. Maar merk je wel bijvoorbeeld in advertentieinkomsten dat het een beetje terugloopt? Want ja, je ziet dat heel veel bedrijven zijn nu dicht.
Wij zijn behalve een journalistieke organisatie ook een bedrijf. En als bedrijf worden we hard getroffen. Kijk, als journalistieke organisatie word je getroffen omdat het mensen zelf raakt. Hè. Mensen hebben zieken in hun omgeving. Mensen kunnen hun kinderen niet naar de opvang brengen. Mensen kunnen niet op geplande vakanties of mensen konden niet van vakantie terugkomen. We hebben collega's die hun ouders niet meer mogen zien, die in het verpleeghuis zitten. En die zich zorgen maken, als ik haar straks weer mag zien, herkent ze me dan nog wel? Dat is allemaal heel erg. Dat is overigens nog niks vergeleken bij wat de collega's in Brabant moeten doorwerken, hè, doormaken. Wij werken, zoals je weet, nauw samen met 7 regionale titels in het oosten en zuiden van het land. En de mensen van het Eindhovens Dagblad, het Brabants Dagblad en BN De Stem zitten veel dichter bij, zeg maar, het Lombardije van Nederland, wat Brabant nu is. En zijn ook al langer in quarantaine, in thuiswerksituaties. Dus ons medeleven kan eigenlijk alleen maar naar hen uitgaan. Wij hebben het relatief eenvoudig. Goed, dat gezegd hebben, het bedrijf wordt getroffen door een teruggang in advertentieinkomsten. Je ziet nog advertenties van bedrijven die die communiceren over hoe ze leveren in tijden van corona. Maar bijvoorbeeld de hele reisbranche heeft al zijn advertenties teruggetrokken, wat volkomen begrijpelijk is. Maar je ziet het in de krant. Ja, dus als je vraagt hoe merk je het in de krant, nou, zo merk je het meest. Al die vrolijke reisadvertenties waarbij je kon wegdromen naar die Turkse hotels en die blauwe zwembaden, die zijn allemaal weg. Dus dat gaat het bedrijf veel geld schelen, ja, dat is zo.
Ja, je stipt het ook wel even aan. Hè. Je bent aan de ene kant ben je een nieuwsbedrijf, aan de andere kant ben je een commercieel bedrijf. En daarom zijn sommige van onze artikelen, ook al gaan ze over corona, staan premium. Hè, achter de betaalmuur, achter de abonneemuur. Daar komt wel wat commentaar op. Maar kun je uitleggen waarom we dat doen?
Daar komen inderdaad af en toe vragen over, niet superveel. Kijk, wij willen graag ons steentje bijdragen, dus we hebben besloten dat alle verhalen met praktische tips over gezondheid of het dagelijks leven, dat die vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Ook al het nieuws is vrij toegankelijk voor iedereen. Dus iedereen kan alles lezen wat iedereen moet weten. Maar een journalistieke organisatie doet natuurlijk veel meer. Die heeft ook interviews met virusdeskundigen. Vandaag hebben we een heel goed scenario stuk van hoe lang zou dit kunnen duren. Helaas nog heel 2020. Het heeft columns, het heeft opiniestukken. En dat zijn stukken die wij zeggen, ja, die bieden een journalistieke meerwaarde. En die staan dus premium. Waarom doen wij dat? Dat doen wij normaal gesproken omdat, ja, journalistiek is meer dan één mening tegenover de andere zetten. Het is uitzoeken hoe het zit, hoe de dingen werken. Het is verhalen vertellen die anderen liever verborgen willen houden. Dat kost gewoon tijd en het kost deskundigheid. Om die tijd eraan te besteden, om die deskundigheid op te bouwen, moeten journalisten niet worden afgeleid door iets anders. Dus het moet hun baan zijn en daar hebben ze dus een inkomen voor nodig. En dat blijft zo in deze tijd. Je zou het ook kunnen omdraaien. Je zou ook kunnen zeggen van, juist in deze tijd is goede journalistiek zo belangrijk dat mensen ervoor zouden moeten willen betalen. Goed, wij zelf zeggen dus, het nieuws en praktische verhalen die je echt moet weten, die zijn vrij voor iedereen. De rest staat premium. En dat is ook een gebaar naar onze abonnees. Want stel dat je abonnee bent en dan betaal je veel geld. Of het kan ook Het kan ook goedkoop, maar sommigen betalen veel geld als ze ook die krant hebben bijvoorbeeld. Tegenover die mensen is het ook niet fair om ineens gratis te gaan werken. Als het allemaal gratis kon, zouden we het beslist doen. Alleen dan zou ik... Dan zouden we na een maand de een na de ander moeten ontslaan. En dan hebben we helemaal geen journalistiek meer. Dus dat is niet wat we moeten willen. Overigens, het is €5 per maand. Hè. Vanaf €5 per maand kun je op je telefoon en op je iPad kun je onbeperkt lezen. En dat is de prijs van een koffie en een appelpunt. En je kunt nu toch niet meer naar buiten voor een koffie en een appelpunt. Dus ik zou altijd zeggen... Neem een abonnement, je doet jezelf er een enorm plezier mee, want je krijgt super goede informatie en ook hele mooie, warme, menselijke verhalen. En je houdt de journalistiek in stand en dat is in deze tijd toch ook heel veel waard.
Ja, we hebben ook een goedlopend liveblog, dat is wel gratis toegankelijk. Hè? Dat liveblog dat haalt echt enorme cijfers de afgelopen dagen. Hoe trots ben je op de mensen die dat voor elkaar krijgen?
Nou, enorm trots natuurlijk. Want je ziet in deze tijd dat mensen niet meer, of dat ze minder vertrouwen op social media en meer vertrouwen op wat ik maar altijd noem de bekende nieuwsmerken. Dus dat is de NOS of de Volkskrant of het AD. Om even wat cijfers te geven. Hè. Ons doel voor dit jaar was ongeveer 3 miljoen unieke bezoekers per dag. Dus dat 3 miljoen mensen even ad.nl bezoeken. Het record dat we hadden dateerde van maart vorig jaar bij de aanslag in Utrecht. Toen waren er 3,6 miljoen mensen op de site. En dat was toen bizar veel. Nu hebben we routineus meer dan 4 miljoen, soms 4,5 miljoen. En vorige week zondag, of afgelopen zondag, hadden we zelfs boven de 5 miljoen unieke bezoekers per dag. En als je dan bedenkt dat we 17 miljoen Nederlanders hebben, waarvan er een deel nog niet kan lezen omdat het zo jong is. En een deel misschien niet meer kan lezen omdat het zo oud is, dan zijn dat enorme aantallen. Het is ook de moeite waard, dat liveblog. Voor de mensen die het niet kennen, al het nieuws wat we hebben wordt erin verzameld. Ook de andere verhalen. En die kun je dan met een linkje, kom je dan op die verhalen terecht. En het wordt voortdurend. Dus elke om de paar minuten wordt het geüpdate. Als je daar een paar keer per dag op kijkt, dan ben je gewoon helemaal bij. En het wordt dus gemaakt door de hele redactie eigenlijk, die daar bijdrage aan levert. Vanuit huis, vanuit zolderkamertjes. We hebben iemand die vanuit een auto werkt. En dat gaat gewoon maar door. Je kan niet anders dan daar super trots op zijn.
Ja, je stipt wel iets interessants aan, hè? Want je zegt, mensen houden ons in de gaten en de andere nieuwsmerken, omdat social media niet meer te vertrouwen is. Je hebt het RIVM in Nederland. Die komen elke dag met nieuwe cijfers en met een nieuwe update. Maar je hebt ook andere virologen in Nederland die soms een andere mening hebben dan het RIVM. Hoe zorg je nou dat die info op de site en in de krant terechtkomt en dat die elkaar niet tegenspreekt?
Het mag elkaar best tegenspreken. In die zin, we zijn een democratie in Nederland en een vrij land. En het moet vooral zo blijven. Veel beslissingen die worden genomen zijn keuzes. Dat zijn dus ook politieke beslissingen. En daar mogen dus bijvoorbeeld andere politici best vragen over stellen en kritiek op hebben. Dat gebeurt ook. We vertrouwen op het RIVM. We zijn heel blij dat, denk ik, in Nederland dat we zulke deskundigen hebben. Maar als er andere even deskundige mensen daar vraagtekens bij zetten, dan moeten we dat natuurlijk ook verslaan. Het probleem van deze ziekte is immers dat we nog niet weten hoe die precies werkt. Dus het is normaal dat je daar een debat over hebt. We proberen wel dat debat zo te orchestreren dat de mensen die inderdaad recht van spreken hebben, doordat ze gewoon veel van virussen afweten, dat die aan het woord komen. En de mensen die uit de onderbuik wat roepen, die niet of minder. Hè. Je moet geen valse vergelijkingen maken, zo heet dat. Dat je een deskundige zet tegenover iemand die gewoon wat roept. Want dan denkt de luisteraar of de lezer of de kijker, nou ja, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. En dat is dan natuurlijk niet zo. Maar er mag nooit... geen nieuwsfeit mag zo erg zijn dat je het open debat zou afsluiten. In andere landen gebeurt dat overigens wel, maar bij ons gelukkig niet.
Ja. Ja, je ziet dat de overheid die trekt dus de lijn van RIVM, hè, en die heeft nu de Nederlanders een paar keer voor maanden toegesproken. Heb jij het gevoel dat de hele samenleving nu doorheeft wat er gaande is en het ook serieus neemt?
Nou, eerst even over die mensen die naar het strand gingen afgelopen weekend. Het is ook wel makkelijk om te zeggen, wat zijn dat allemaal voor asociale dombo's? Niemand heeft besloten om met z'n allen naar het strand te gaan. Mensen dachten waarschijnlijk, nou ja, een frisse neus halen mag. Dat kan ik doen op het strand en dan kan je lekker afstand houden. Alleen iedereen dacht dat tegelijk. En toen was er een probleem. Dus ik geloof niet dat je meteen die mensen dingen mag verwijten. Het tweede is, en dat punt, dat stip je aan, als premier Rutte een speech houdt en er kijken 7 miljoen mensen naar, dan is dat een ongekend kijkcijferrecord. Maar er zijn 17 miljoen Nederlanders. Nou, trek je weer de kinderen en hele oude mensen trek je er weer vanaf. Dan blijft er toch een groep over die niet wordt bereikt. En dat geldt ook voor een site als die van ons of die van de NOS of het journaal. We bereiken heel veel mensen, maar tegelijkertijd bereik je natuurlijk ook mensen niet. En misschien is dat wel een probleem, ja.
Nu was er bijvoorbeeld dinsdag een voorpagina van het AD waar op de bovenkant heel duidelijk stond de afspraken die premier Rutte met ons maakte. In grote koeienletters stond dat op de voorpagina. Is dat ook een manier dan om de mensen te bereiken die die krant niet kopen, maar misschien dat wel zien?
Nou, het was inderdaad zo. Die krant ligt ook op allerlei plekken, hè, zoals bij de Albert Heijn of de Jumbo. En als je daar dan voorbij loopt, nou, dan zie je dat in ieder geval ook. Kijk, het korps, de korpsgrootte, de maat van de letters, moet ook het nieuws weerspiegelen. Dus bij heel groot nieuws zijn de letters groter dan bij klein nieuws. Maar ik maak me geen illusie. Er zijn jonge mensen die niet in de supermarkt komen. Er zijn mensen die geen Nederlands lezen. Je houdt altijd mensen die je niet kunt bereiken. Wat je hoopt is dat mensen het aan elkaar doorvertellen. En ik denk wel dat dat gebeurt.
Ja, al met al, we gaan zo even naar een ander onderwerp, maar het heeft wel weer met corona te maken. Maar als jij nu kijkt als hoofdredacteur naar de Nederlander op dit moment, ben je verbaasd over hoe alles gaat, hoe wij alles op ons nemen en hoe de samenleving binnen korte tijd veranderd is?
Nou, ik ben wel verbaasd over hoe flexibel iedereen eigenlijk is, hè? Want het is in 2 weken tijd is het totaal veranderd en toch... Gaat het leven door? Ik zie toevallig, ik kijk in de tuin en ik zie dat mijn buurvrouw over de heg, ja, wij zijn heel Nederlands, een kopje koffie geeft aan mijn eigen vrouw. Die staan dus nu over de heg, op 1,5 meter afstand staan die met elkaar te praten. En het is bewonderenswaardig hoe Nederland zich gedraagt. En ik ben ook blij, dat schreef ik vanmorgen ook in het commentaar, dat wij het op z'n Hollands doen. En dus niet op z'n Chinees, waar al je bewegingen worden gecontroleerd. Hè, tegenwoordig willen ze niet alleen weet als jij je telefoon aanzet met je duim op de startknop van naar welke site je gaat, maar ook wat je bloeddruk is en hoe hoog je hartslag is. En als ze dat eenmaal weten, dan ik moet nog zien dat na corona ze dat dan niet meer willen weten. In Servië is een avondklok, in Hongarije leggen ze de vrije pers aan banden. Dat is in Nederland allemaal niet. Wij gaan er op z'n Hollands mee om. En het is best... het is best mooi hoe dat gaat. Natuurlijk zijn er uitzonderingen met het hamsteren, met het voordringen. Gisteren kwam ik bij de Albert Heijn en dan staat er een rij. En toen kwam er een mevrouw, laten we zeggen een mevrouw uit de risicogroep, die dan meteen verzucht, oh, wat is dit nou weer? En dat op zo'n toon, je kent dat wel, terwijl Albert Heijn probeert te zorgen dat iedereen op een nette manier naar binnen kan. Maar als ik dan weer kijk naar het winkelpersoneel, dan denk je toch hoe mooi dat die mensen werken en hoe goed gaat dat eigenlijk? Had veel slechter gekund.
Ja, inderdaad. Hans, een ander ding wat dit jaar zeer opvallend is. Er is namelijk geen sportzomer. Het EK gaat niet door. De Olympische Spelen zijn verplaatst. Tig andere sportevenementen zijn afgelast. Wat zijn nou de gevolgen daarvan voor de krant?
Nou, voor de krant zijn die groot. Want wij hadden ons verheugd op een sportzomer. We hadden een hele mooie bijlage gepland. We hadden een heel team samengesteld dat naar Tokio zou gaan bijvoorbeeld. Waar we dan ook live video zouden gaan maken. Een soort ochtendshow to go. Maar dan Hallo Tokio, zeg maar. Zo'n programma. Dat is allemaal in de koelkast. Daarvan kan je zeggen, ja, dat hoort er gewoon bij hoor. Dus we gaan er ook niet over klagen. Als je nog een slagje dieper kijkt. Sjoerd Mossou had gisteren een column waarin hij schreef, ja, natuurlijk sport en voetbal. Het is onbelangrijk. Deze column is onbelangrijk. Maar het leven wordt zonder onbelangrijke dingen onverdraaglijk. En dat is ook waar. Herken je niet bij jezelf dat je 's avonds gewoon zin hebt om nog even voetbal te kijken? En ik ging dan zelf vaak op ad.nl even naar buitenlands voetbal kijken. Dat is er niet meer. Herken je bij jezelf hoe fijn het was om zelf even te voetballen of te hardlopen? Voetballen is er even niet meer bij. Je kunt niet naar je amateurclub. Ik denk dat mensen... dat echt wel missen, ja. Ik mis het zelf ook. Ik was helemaal klaar voor de marathon van Rotterdam. Ja. nou, die gaat niet door. Ik snap het volledig dat het niet doorgaat. En toch zit je een beetje in een zwart gat. En is het best lastig om je te motiveren voor, wat is het, eind oktober dat die nu gepland staat. En dan moet je nog zien of die doorgaat natuurlijk. AD, sport is heel belangrijk voor AD. Dus we gaan het hartstikke missen deze zomer.
Ja, die marathon die stond inderdaad ook hier op mijn lijstje. Want ik weet nog van de vorige keer, toen zat je een mailtje te typen aan jouw rengroep om al een beetje erover te hebben van gaat het door of gaat het niet door. Hoe is de sfeer dan nu in die groep?
Ja, hoe zal ik dit zeggen? Ik heb een van die jongens, of dat is een man die is dit jaar 50 geworden, die heeft vorig jaar geprobeerd, of nee, was het 2 jaar geleden, Rotterdam. Die heeft 2 jaar geleden geprobeerd Rotterdam onder de 3 uur te lopen. Onder de 3 uur, dan ben je echt heel snel. Hij eindigde in 3 uur en 28 seconden. Dus hij haalde het net niet. Dit jaar zou hij het nog eens proberen. Maar bij een andere marathon, de Two Rivers Marathon, die is in Zaltbommel in februari. En die ging toen niet door vanwege de storm. Toen dacht hij, nou, verdik me dan maar niet daar. Dan ga ik het in Rotterdam weer proberen. Nou, Rotterdam gaat ook niet door. Hij heeft nog overwogen om op 5 april toch gewoon zelf een marathon te lopen. Maar ja, dat is toch dan weer anders. Kortom, als je eenmaal gefocust bent om het leveren van zo'n prestatie, is het heel moeilijk om te ontfocussen. Dat heeft in de groep best wel tijd gekost. Ik zie ook dat we lopen dan met een trainer. Die is lang doorgegaan met het geven van de trainingen. Zelfs nadat de club, Haag Atletiek, al zei, nee, we doen geen trainingen meer. Nou, dan deed hij het buiten het complex en hij fietst dan met de lopers mee en hij zei rustig afstand houden. En pas afgelopen maandag, wanneer was het? Deze week, nadat werd gezegd, samenscholingen mogen niet meer tot, 1 juni, zijn ook die trainingen gestopt. Dus het kostte echt tijd om die knop even om te zetten. En het gaat nu even over mijn groepje, maar dit geldt echt voor heel veel hardloopgroepen en wielrengroepen in Nederland.
Ja, terug naar die sportredactie, want we zeiden net al even, de redactie in Rotterdam is vrijwel leeg. Er zitten maar een aantal man, maar een sportkrant, een sportkatern, wordt ook steeds leger. Wat moeten zij nu allemaal doen, die sportredacteuren van ons?
Nou, voor een deel is er nog veel nieuws, hè, zoals het niet doorgaan van de Olympische Spelen en hoe moet het verder met de voetbalcompetitie. En voor een ander deel schakelen we sportredacteuren in op andere redacties. Dus bijvoorbeeld Sjoerd Mossoud, die gewoon heel mooi kan schrijven, die heeft vorige week een prachtig verhaal gemaakt over hoe ligt Nederland er nu bij. Dat ging niet over sport, maar het was wel heel mooi, want hij kan gewoon heel mooi schrijven. Daan Hakkenberg, ook iemand met een hele mooie pen, heeft een verhaal gemaakt over begrafenissen in tijd van corona. Rick Spekenbrink, die normaal over tennis bijvoorbeeld schrijft, heeft vorige week de Z-bijlage gemaakt met al die lezersinzendingen over hoe corona hun leven beïnvloedt. Die jongens houden en meisjes die houden enorm van sport en daar weten ze heel veel van, maar het zijn ook gewoon goede journalisten, dus we zetten ze elders in de verslaggeving.
Ja, wat je ook ziet nu in deze tijd is terugblikken. De NOS deed het al met het EK 88, zag ik langskomen afgelopen zondag. Onze voetbalpodcast gaat elke maandag en vrijdag over een ander ding uit het verleden. Wat vind je van die initiatieven?
Ik vind elk initiatief om het leven mooier en draaglijker te maken, vind ik prima. Wij als journalistieke organisatie blijven er nog even ver van, los van die paar podcasts dan. Omdat onze allereerste taak is verslaan wat er nu gebeurt en uitleggen waarom dat gebeurt en wat het betekent. En als wij ons nu zouden overgeven, zeg maar, aan nostalgie, aan wegdroom, aan even niet het nieuws, dat kan wel, maar dat is niet onze allereerste taak. Dat is meer een taak voor dat is een taak voor anderen. Wij zijn een nieuwsorganisatie. Het is niet handen op de oren en ogen dicht en wegdromen. Ik ben ook niet voor de hele dag Netflix kijken. Er is gewoon groot nieuws. En het allereerste wat wij moeten doen is dat op zoveel en goed mogelijke manieren verslaan. En dat is dus wat wij doen. En dan is het verder heerlijk om op zondagmiddag nog een keer naar Van Basten te kijken. Al heb ik die, geloof ik, al 100 keer gezien. Maar goed, het blijft elke keer leuk.
Ja, nu weet ik dat jij graag naar AZ gaat, hè, volgens mij.
Ja.
Ja, nu de kans dat de Eredivisie nog met publiek uitgespeeld wordt, die lijkt heel klein. Hoe kunnen we daar als krant nou op inspelen? We hebben bijvoorbeeld Goal Alert. Is dat iets wat dan nog meer naar voren gaat komen? Stel dat die Eredivisie toch weer doorgaat.
Ja, maar nu hebben we dus Goal Alert voor niks. En dat is heel jammer, hè? Goal Alert is dat je op je telefoon de doelpunten van jouw favoriete club kunt zien 5 minuten nadat ze zijn gemaakt. En dat is dus gewoon een prachtig iets. Alleen nu worden er geen doelpunten gemaakt. we moeten heel erg afwachten hoe het verder gaat met de competitie. Het is natuurlijk het is absoluut een bijzaak, maar wel een fijne en belangrijke bijzaak. Maar het blijft een bijzaak. En over AZ gesproken, potverdikke me. Ze hadden best kampioen kunnen worden, want Ajax zat in een... In de problemen en bij AZ ging het goed. Ik zeg niet dat ze het zouden zijn geworden, maar nu zullen we het helaas niet weten. Want zelfs als de competitie in juni of in juli nog wordt uitgespeeld, dan is alles ineens anders. Geblesseerde spelers zijn weer terug. Vormcrisis is misschien weer voorbij. Aantal wedstrijden in korte tijd spelen is weer anders dan dat het nu is. Het is volkomen ongewis. Ja. Maar goed, er is iets belangrijkers op dit moment. Dus ja, we begrijpen het allemaal wel.
Ja, als Ajax-fan zou ik het niet zo erg vinden, als ik eerlijk ben, Hans. Hans, dankjewel. Dit was de derde aflevering van Hoofdzaken. We maken veel podcasts tijdens deze coronacrisis. Luister bijvoorbeeld 2 keer per week naar de nieuwe AD Voetbalpodcast of naar In het Wiel. Ook de podcast Achter het Verhaal staat nu volledig in het teken van het coronavirus en is dagelijks te vinden op onze site en in de gebruikelijke podcast-apps. Wij zijn er, als alles goed gaat, volgende maand weer met een nieuwe update. Hans, dankjewel.
Dankjewel, graag gedaan.